Dit is Ilfi.
Deze aflevering van Kaarten op tafel wordt je aangeboden door Sector Instituut Transport en Logistiek. In deze aflevering van Kaarten op tafel, de overgang, gaan we het hebben over haaruitval en een vorm van alopecia die gerelateerd is aan de overgang, waarvan ik eerst helemaal niet wist dat het bestond, totdat ik mijn lieve vriendin Simone Filippini sprak, die mij daarover vertelde. En ze is er vandaag. Welkom, Simone.
Ja, dankjewel.
Samen met Freek Broekhuizen, haartransplantatiearts.
Klopt,
van Bo-Clinic. En we gaan het er eens even over hebben, want het haaruitval is natuurlijk een heel bekend verschijnsel van die overgang. Helaas ontzettend vervelend, maar ik geloof dat echt het grootste gedeelte van alle vrouwen daar toch wel last van krijgt. Of dat nou een beetje dunner wordend haar is of echt uitval. Maar hoe dan ook merken we daar wat van. En dan is er dus ook nog die hele heftige vorm waarbij je echt een vorm van alopecia hebt die, waar een relatie is met die overgang of met je hormoonhuishouding. Ik ga eerst even naar jou, Freek. Wat is dat nou eigenlijk, overgangsalopecia?
Wat Simone eigenlijk ook had. Hè? Dat is eigenlijk op het moment dat je in de overgang komt, zakken natuurlijk je vrouwelijke hormonen langzaam weg. En je ziet toch bij sommige vrouwen dan dat het immuunsysteem wat gekke stappen gaat maken, als het ware.
Aha.
Dus het immuunsysteem, dat gaat een beetje op error. En dat gaat in het lichaam rondzoeken naar virussen, naar bacteriën en naar cellen die er niet horen te zijn. En die komen dan uiteindelijk uit bij de haarzakjes. Hè, want waar de haarzakjes de huid ingaan, als het ware, daar is een soort van opening waar de huid naar binnen toe vouwt. En waar die huidopening, zou ik maar zeggen, zit, daar kunnen dus bijvoorbeeld gisten van de huid en eventueel dus bacteriën, die kunnen dus een klein beetje daar naar binnen toe gaan, als het ware. En dan zitten ze heel dicht bij het immuunsysteem. Dus al in het milieu interieur bijna. En daar gaat dan het immuunsysteem bovenop zitten. Die denkt van, hey, dat zit lekker dichtbij. Dat gaan we proberen aan te vallen. En in dat proces worden dus die haarzakjes, als het ware, het slachtoffer ervan. Want die worden dus eigenlijk helemaal opgelost.
En is dat dan een permanente oplossing of is dat tijdelijk?
Nee, dat is inderdaad een permanente aanval en dus oplossing. Want het immuunsysteem zorgt ervoor dat daar alles wordt opgeruimd. En die haarzakjes zie je dus ook, als je onder met een sterke loep kijkt, zie je dus letterlijk met een rood walletje eromheen, met allemaal celletjes die daar dus lopen aan te vallen. En die haarzakjes worden dus helemaal opgelost letterlijk. En er blijft niks meer over, behalve een soort van verlittekende huid. En daarom heet het ook frontal fibroting alopecia. Dus frontal, voorzijde, dus haarlijn. En dan fibroting, omdat er littekenweefsel daarna komt te zitten.
Dus je krijgt een wijkende haarlijn, net als een kalende man, zeg maar.
Ja, niet helemaal vergelijkbaar, want de man die krijgt eerst inhammen, maar dat lokje blijft staan. Maar bij vrouwen is het heel typisch dat en de wenkbrauwen vaak uitvallen, en de bakkenbaarden, en dan die haarlijn die daar, horizontaal naar achter toe gaat.
Oké.
Ja.
Dus. En dat gebeurde bij jou, Simone?
Ja, dat gebeurde bij mij. Het begon eigenlijk al een heel klein beetje, ik denk dat ik ongeveer 47 was.
Ja,
toen zag ik in één keer een klein dingetje, ik denk, hè? En daarna gaatjes in mijn wenkbrauwen.
Ja.
En je voelde een soort kleine bobbeltjes. En dat waren denk ik dan die haarzakjes waar jij het net over had.
Ja.
En dan streek je erover en dan viel het eruit.
Oh jeetje.
En dat bleef maar doorgaan. En uiteindelijk krijg je dan dat je inderdaad dat je een hele strook langs je gezicht. Hè, dus de voorste haren aan de zijkant en aan de bovenkant, die verdwijnen helemaal. En je krijgt een hele rare, gladde, strakke huid. Inderdaad, met een kleine littekentjes erin. En wat ik ook heel bijzonder vond, ik ben natuurlijk op een gegeven moment naar een huidarts gegaan. De kappers wisten van niks. Die wisten helemaal niet waar dit
terug,
van kwam.
Want wat dacht je toen je dat vaststelde? Want het lijkt me ook shocking, of niet?
Ik vond dat heel beangstigend. En ik ben naar een schoonheidsspecialiste gegaan waar ik vaak kwam. Die zei, ben jij je haren aan het trekken? Ik zei, ja, haren uittrekken? Nee, absoluut niet. Dus die wist van niks. Kappers gevraagd, wisten ook van niks.
En je had natuurlijk geen idee dat iets met die hormonen of met die overgang te maken
geen
zou
idee,
kunnen
want
hebben.
Ik was helemaal nog niet in de overgang. Althans,
ja.
Niet zichtbaar, niet voelbaar.
Nee, dat is natuurlijk altijd het probleem met de overgang. Ja. Is natuurlijk niet hetzelfde als de menopauze. De menopauze is het moment waarop je menstruatie stopt. En de overgang is de periode daarvoor en daarna. En dat begint gemiddeld al met 45. Jij was 47, dus je zat al midden in de overgang natuurlijk.
Ja, maar je merkte het toch. Ik merkte het niet, omdat ik gewoon heel regelmatig menstrueerde. Ja. Was gewoon helemaal niets aan de hand. Maar dit had er wel mee te maken. Nee, maar hoe kom je daarachter?
Ja, ja,
nee, hoe kom je daarachter?
Maar daarom is het zo belangrijk dat we het erover hebben. Ja. En dat vrouwen deze kennis tot zich nemen. En dat je voorbereid bent. Dat je eigenlijk al vanaf je 40ste alert bent. En dit soort signalen herkent. Want het lijkt mij voor jou, want Simone en ik, we kennen elkaar een behoorlijk lange tijd. We hebben elkaar leren kennen. Was Simone CEO van Cordate.
Ja.
En ik was daar ambassadeur van Cordate Memisa. En hebben elkaar met elkaar gewerkt. En je hebt natuurlijk dan een hele belangrijke publieke functie. Dat heb je nog steeds. Je bent nu voorzitter van de Nederlandse Adviescommissie op het gebied van milieu. Je bent internationaal heel erg actief. Dan is je voorkomen natuurlijk ook een belangrijk stuk. Het lijkt mij ontzettend scary om te denken van, er vallen gewoon wenkbrauwharen uit. Er valt haar uit. Wat,
ja.
Hoe deel je daarmee?
Nou, ja, er is eigenlijk geen dag die voorbij gaat zonder dat je daarmee bezig bent. Hè, ja. Iedere ochtend kijk je naar je haren en denk je, oh god, als er maar nog niet meer haren uitvallen. Hè, en je weet ook niet hoe je het moet stoppen. Ik ben naar een huidarts geweest. Die heeft onderzoek
gedaan. Eerst
ging
je dus naar de schoonheidsspecialiste. Ja. Toen naar de kapper. Die wist allemaal niet wat het was. Nee. En toen?
En toen naar een huidarts. Die heeft een biopje genomen. Hè, dus een klein dingetje. Ja. En die zei, ja, het is dit. Nou, veel plezier ermee. Hartelijke feestgroet. Die heeft me een lotionnetje meegegeven. Dat werkte eigenlijk ook niet. Ik ben nog een paar keer terug geweest.
Dus die had wel de diagnose gesteld. Alopecia.
Ja.
De vorm die jij net noemde. Ja, ja. Met die freken waarvan ik de naam niet kan reproduceren.
Frontaal met verlittekening. Hè? Dat is het eigenlijk wat jij zei. Hè?
Ja, afgekort FFA.
FFA. Ja. Maar het was echt, zij zei, ja, er is niks aan te doen. Nou, gewoon naar huis en de hartelijke feestgroeten. Ja.
Ongelooflijk. Ja. Want dat klopt toch niet, Freek? Er is toch wel van alles aan te doen?
Nou, we horen dit vaker natuurlijk. Hè? Dus heel veel klanten komen bij ons die eigenlijk al heel lang naar de huisarts zijn gegaan. Al meerdere keer daar zijn geweest. En elke keer zegt die huisarts toch van, ja, het heeft met de leeftijd te maken. We kunnen er niks aan doen. Het wordt ook niet echt gediagnosticeerd als het ware. Want het gaat natuurlijk heel langzaam het proces. Maar de vrouw zelf die ziet dat ze nu kaler is dan zoveel jaar terug.
Ja.
En het wordt vaak toch wel een beetje gebagatelliseerd, wat ik begrijp van onze klanten. En pas heel laat, als die haarlijn 2-3 centimeter is opgeschoven, dus eigenlijk aan de erg late kant, komen ze pas eventueel via de huisarts bij een dermatoloog. En soms wordt er dan ook nog gemist.
Ja, want jij was bij de dermatoloog en die zegt dan wel, geeft wel de juiste diagnose, maar niet de juiste behandeling. Want wat had er moeten gebeuren?
Nou, kijk, gelukkig is daar dus al een Simonus geval, een biopt genomen. Hè, want dan snij je gewoon eigenlijk een stukje uit de huid, dat kijk je onder een microscoop. En dan zie je dus al die afweercellen om dat haarzakje heen zitten. En dan krijg je dus eigenlijk de klinische diagnose, FFA.
Ja.
En eigenlijk de eerste stap van de dermatoloog is dan zoveel mogelijk het afweer daar lokaal onderdrukken. En dat doe je dus met corticosteroïde crèmes of zelfs corticosteroïde injecties.
Is dat, ik heb een beetje research gedaan natuurlijk naar wat er nou allemaal mogelijk zou zijn. Maar is dat minoxidil wat je dan krijgt?
Nou ja, dat krijg je eigenlijk daarna eigenlijk voor de lange termijn. Kijk, minoxidil, dat is eigenlijk een heel ouderwets haargroeimiddeltje.
Okay.
Wat de bloedvatvoorziening ter plekke openzet. Waardoor de rest van het haar eigenlijk wat opknapt, als het ware. Maar het doet helemaal niks aan het proces van die verhoogde afweer.
Dus dat is eerst nog een ander medicijn wat je krijgt.
Ja. Dus eigenlijk, je moet het zo zien. Het afweersysteem is op tilt, op error.
Ja.
Dat loopt daar van alles aan te vallen. En dat wil je eigenlijk lokaal gaan onderdrukken. En dat doe je altijd met corticosteroïden.
Ja.
Of je nou eczeem hebt in je gezicht. Of dus die aanval op je huid tussen de haarzakjes. Dat onderdruk je met een corticosteroïd. En liefst in crème vorm. Want dan krijg je het niet systemisch in je hele lijf natuurlijk. Want dan kan je dan weer bijwerkingen van krijgen.
En waarom heeft haar dermatoloog haar dat niet
Nou, ik denk dus dat het inderdaad, dat was de oplossing. Hè. Je hebt wel crème gekregen, maar vaak zie je dat in het begin dat er iets heftiger wordt opgetreden om het proces tot rust te brengen. Dus dan krijg je zelfs injecties daarmee en dan werkt het veel sterker.
Heb jij dat ook gehad, Simone,
nee,
die injecties?
Ik heb alleen een lotion gekregen.
Ja. En dus dat is niet hetzelfde als die cortico...
Ja, dat is hetzelfde. Corticosteroïde lotion.
Ja, dat is de lotion. Dus dan moet zij thuis gaan smeren.
Maar ze hadden eigenlijk ook nog injecties moeten geven, zeg
Nou,
jij.
Dat wordt wel vaak gedaan. En je ziet dan dat het systeem even tijdelijk veel beter gereset wordt. Dus je kan veel beter even kort en heftig aanpakken. Dan dat je bijvoorbeeld dus vrij lang... Hè, want klanten zoals Simone gaan dan soms maandenlang daarmee smeren. Een beetje. Weet ook niet precies hoeveel ze daarmee moeten smeren. Weet ook niet waar ze op moeten letten. Komen ook niet meer op controle bij de dermatoloog. Hè? Want die moet eigenlijk na een maand of 2-3 maanden zeker weer terugkoppeling vragen. Van hey, hoe gaat het nu?
Ja.
Ja, want als het niet werkt, ja, dan moet je harder ingrijpen. En als het wel goed werkt, dan kan je rustig weer afbouwen met die crème. Hè? Want anders geeft dat weer schade. Wordt
maar
je
was het niet ook zinvol om hormoonsubstitutie te geven?
Nou, kijk, dat is natuurlijk een heel andere discussie. Als vrouw in de overgang komt, is dat niet altijd slim om te gaan doen. Ja. Even los van haar. Want wij weten natuurlijk, vrouwelijke hormonen zijn de oplossing tegen haaruitval. Maar ook tegen een verouderende huid. Sneller verouderende huid in de overgang natuurlijk. En hormonen zijn natuurlijk een oplossing voor osteoporose, hart- en vaatziekten bij dames, allerlei vormen
dementie
van kanker.
Dementie zijn nu ook steeds meer
neurologische processen.
Zijn,
ja, absoluut. Dus achteruitgang in geest. Hè, daar werken hormonen juist overal op.
Ja, en dat is natuurlijk een discussie die gaande is. Hè, dat er nu nog steeds in de richtlijnen dat nog niet opgenomen is. Want er moeten eerst 20.000 wetenschappelijke onderzoeken gedaan worden die aan allerlei maatstaven moeten voldoen. En dan pas. Maar ik spreek...
De Nederlandse richtlijnen. Hè?
Ja, Nederlandse richtlijnen, want het buitenland is ook nog weer anders. En ik spreek ook gynaecologen die zeggen, ja, ik gebruik het zelf wel. En ik blijf het ook gebruiken. Want nu zeggen ze weer van, ja, je mag maximaal 5 jaar. En voor de menopauze brengt het geen risico met zich mee. Maar na de menopauze max 5 jaar of zo. Maar die zeggen allemaal, ja, ik ga gewoon doorslikken. Want alles duidt er nu op dat dit gewoon je algehele gezondheid ten goede komt.
Ja, en ook dingen, ja, dat zijn allemaal taboes in Nederland natuurlijk. Of misschien wereldwijd ook. Maar bijvoorbeeld een droge vagina. Ja, dat soort zaken. He, daar wordt niet over gesproken, maar ja, ik spreek gewoon met vriendinnen wel over dit soort dingen.
Ja,
iedereen heeft daar last van. Waarom is dat een taboe? He, en ik vind het eigenlijk gewoon onverantwoord om vrouwen op deze manier te laten lijden. En ik ken ook heel veel vrouwen die hebben 8 tot 10 jaar lang last van opvliegers gehad. Dat moet je eens meemaken. Ik heb er helemaal geen last van gehad, maar een zus van mij wel. Ik vind gewoon...
Ik had er vannacht nog een.
Ik vind gezond...
Ik ben 57 en hormonen.
Ja, dat er geen aandacht voor is. He, er is geen serieuze aandacht. Jij zei het wordt gebagatelliseerd, daar ben ik het helemaal mee eens. Er wordt niet over gesproken. De huisarts die is super conservatief. Je moet 100 keer uitleggen, dan gaan ze onderzoek doen. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik ben een volwassen persoon. Ik zoek op internet. Er zijn gewoon mogelijkheden. En hoezo moet ik dan van een huisarts die er niks van weet? Hè? Want daar komt het dan eigenlijk op neer.
Ja.
Een soort van akkoord krijgen. Dus ik ben nu in contact met een collega van jou. Hè? Die,
een collega van Freek.
Ja,
moet je zeggen,
van
mensen
Freek.
Horen dit
natuurlijk
alleen maar.
Een collega van Freek die daarin gespecialiseerd is. In functionele hormoontherapie.
Is dat Nora Hendricks?
Ja. En dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Dus dat ga ik nu proberen.
Ja. Nora komt ook nog in de podcast.
Ja, ik heb haar vorige week nog gesproken.
Ja,
leuk.
Nee, dus er zijn een heleboel. Er is wel een heleboel in beweging natuurlijk. En dat is ook precies de reden waarom ik deze podcast maak. Dat heb je heel goed verwoord, Simone. Want voor mij was het zelf ook een enorme struggle om aan al die kennis te komen. Al die informatie. Waar kan ik nou terecht? Bij wie? Dan had ik een vrouwenkliniek gevonden met een arts die gespecialiseerd was in die overgang. En die moesten er weer mee stoppen, omdat de verzekeraars eigenlijk maar heel weinig vergoeden en die kliniek daar niet op kon draaien. Dus dat is ook nog zo'n dingetje.
De verzekeraar vergoedt niks. Wat ik voor die haartransplantatie, dat heb ik allemaal zelf betaald. Maar ook bijvoorbeeld hormoontherapie via deze dokter Nora Hendricks.
Moet je ook zelf betalen.
Dat moet ik allemaal zelf betalen.
Je kan wel de hormonen die ik gebruik, die krijg ik wel van de verzekering hoor. Dus het kan wel. Het hangt er een beetje vanaf. Er zijn ook vrouwenklinieken die samenwerken met verzekeraars. Dus bijvoorbeeld Curilion in Haarlem. Of er zijn nog een aantal. En OVG heeft ook een goede gynaecoloog die veel van de overgang weet. Daar kun je gewoon terecht voor verzekerde zorg. Maar dan moet jouw verzekeraar wel een contract hebben met de kliniek. Anders wordt er maar een stukje vergoed. En dan moet je toch weer een deel zelf betalen. En er zijn ook een heleboel hulpverleners die zorg verlenen die niet verzekerd is. Dat komt toch ook voorbij in deze podcast. Omdat ik denk dat we gewoon die kennis moeten gaan delen. Maar het maakt nu een kleine sprong in de tijd. Want jij zei de haartransplantatie. Maar daar waren we nog niet. We waren eerst nog bij dat hele voortraject. Hè? Want dat vind ik wel interessant om even te doorlopen, ook voor de vrouwen die hier naar luisteren. Als je dit bij jezelf signaleert, dat het dus zaak is dat je zo snel mogelijk in actie komt. En daarom is het zo belangrijk om te weten dat dit bestaat. He, want wat jij ook had, ik was nog niet in de overgang, want ik menstrueerde gewoon nog. Maar er zijn zoveel overgangsklachten waar vrouwen geen weet van hebben dat ze bestaan. En dan denken ze, ik menstrueer nog, dus ik ben niet in de overgang. Maar ze slapen super slecht. Of ze hebben enorme haaruitval. Of ze hebben inderdaad heel erg last van droog slijmvliezen. Of ze hebben ineens heel veel last van somberheid of paniekgevoelens. Angstgevoelens. Er zijn zoveel van dat soort gekke klachten waar wij nooit, die wij nooit relateerden aan die overgang. Want we dachten altijd, overgang, dat is opvliegers, huilbuien, wisselende stemmingen. Dus en een droge vagina. Nou, dat was wat je vroeger,
gewichtstoename, dat ook nog.
Ja, dat is wat je vroeger verteld werd door grappige, quote-unquote, cabaretiers die daar dan heel lacherig over deden. Van, zo vrees ik die oude wijven. Want die zijn onhandelbaar, zeg maar. Zo een beetje dat. Dus daar waren we alert op. Maar als je die opvliegers niet hebt, dan denk je, ik ben niet in de overgang. Hoeveel vrouwen ik al gesproken heb, vriendinnen van mij, die zeiden maar ik ben niet in de overgang. Ik zeg, maar hoe weet je dat dan? Want eigenlijk technisch gezien, als je 45 bent, dan zit je er gewoon in. Dat is onvermijdelijk. Dus dat was, en dan was dat nee, want ik menstrueer nog. En dan ging ik al die klachten opnoemen. Wat heb je dan niet last van? Slecht slapen of restless legs of dunne wordend haar of droge huid of droge slijmvliezen. Dat heb ik ook. Nou ja, en uiteindelijk kom je dan tot de conclusie van tuurlijk, we zitten erin. Maar wij komen natuurlijk ook nog uit een generatie waarin het ook een beetje zo voelt van, als ik officieel in de overgang ben, dan ben ik ook officieel oud. Dan heb ik dus het predicaat oud en irrelevant op mijn voorhoofd geplakt gekregen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus dat is natuurlijk ook zo'n taboe wat dan doorbroken moet worden. En dat doen we natuurlijk nu ook door daar zo openlijk over te praten. Even terug naar jouw traject, Simon. Dus je kreeg die corticosteroïde lotion. Daar ben je mee gaan smeren. En toen?
Dat hielp wel. Maar je blijft niet aan het smeren natuurlijk. Want er zitten ook nadelen aan dat smeren. He, want dat gaat ook weer je huid dunner maken. En weet je, dus het is een langdurig proces. Ik heb echt gemerkt, het heeft bij mij gewoon, ik denk wel 15 jaar
serieus?
Zeker. En zelfs nu is het nog niet 100% rustig. Af en toe komt het zelfs nog even op. Dus ik ben ook heel benieuwd, want daar ga ik eens een keertje voor terug naar Freek. Hoeveel van de haren die geïmplanteerd zijn ook nog allemaal erin zitten.
Ja.
En misschien moet ik nog wel een keer.
Ja.
Om het bosje wat dichter te laten maken.
Want uiteindelijk, hoe lang had je dit al voordat je besloot van, ik ga eens kijken of een haartransplantatie iets voor mij kan zijn?
Ongeveer 15 jaar.
15 jaar. Ja. En in die 15 jaar was het enige wat je aangereikt kreeg, was die corticosteroïde lotion.
Ja.
En die ben je ook 15 jaar blijven smeren.
Op en af, een klein beetje. Dan weet je, als het opspeelde, een klein beetje proberen. Jeetje. En dat werkt dan weer even. En dan is het weer even weg en dan komt het weer op en dan smeer je weer een beetje. En ondertussen sta je met je gezicht tegen de wind in Nederland en denk je, oh my god, als niemand dit maar ziet.
Ja.
Dus je bent er eigenlijk iedere keer mee bezig, zelfs nu nog. Maar ik voel me nu wel echt aanzienlijk comfortabeler. Nu ik toch net even haren heb daar. Ja. Dat is heel raar, maar het is psychologisch wel een behoorlijk groot verschil, voel ik zelf. Ik voel me er echt een stuk prettiger bij.
En wat maakte dan dat je op een gegeven moment dacht van, ik ga stappen ondernemen, ik wil een transplantatie?
Een neef van mij, heeft een transplantatie bij Freeks en Kliniek ondergaan. En dat was heel goed gelukt. Toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon toch eens even proberen. Of zij ook. Ik ben gaan opzoeken en ik zag daar iets over vrouwen staan. Dus ik heb toch gebeld. En ik had al bij een paar anderen geprobeerd. Niemand wil aandacht besteden aan dit onderwerp. Hè. Dus al die haartransplantatieklinieken, klinieken die gaan voor mannen.
Ja, ja.
En niet voor vrouwen. En nou ja, ik was dus super dankbaar dat ik Wow Clinic had gevonden waar ze dat dus wel doen.
Ja.
En ja, ja, ook een fantastisch, eerlijk gezegd, fantastische behandeling. Heel professioneel. Ook geen pijn, geen ellende. Ik had er ook echt heel veel vertrouwen in. En dat is ook uitgekomen.
En Freek, gaat zo'n haartransplantatie dan bij vrouwen hetzelfde als bij mannen? He, want ik weet, mijn man is ook bij jullie geweest toevallig. En die heeft, want die had van nature een vrij hoge haarlijn. Dus hij is eigenlijk helemaal niet eens kalend. Maar hij had hoe noem je dat?
Een hoge voorhoofd.
Hoog voorhoofd. Ja. En hij vond dat mooi als dat wat verder naar voren zou komen. Dus hij is geweest, hij is twee behandelingen voor nodig geweest. Want hij heeft nogal een bos haar. Dus als dat haar heel dicht op elkaar zit, dan soms zijn er meerdere behandelingen nodig. Hè, om diezelfde dichtheid te creëren.
Ja, klopt.
En dus ik weet een beetje hoe dat bij hem gegaan is. En dan moest dat hele hoofd kaal geschoren worden. En dan haal je achterdrafts uit en die zet je er dan voor in. Maar hoe doe je dat? Want als vrouw wil je natuurlijk niet per se met een kaal geschoren hoofd rondlopen.
Nee, dat kan bij vrouwen eigenlijk niet op die manier. Dus bij vrouwen knip je eigenlijk een wat grotere behandeling in tweeën, sowieso. Omdat je bij vrouwen eigenlijk maar een heel klein stuk aan de achterkant kan scheren. En dan heeft een vrouw ook wat langer haar nodig, wat er dan overheen valt.
Ah ja, dus dan haal je er gewoon een baantje, scheer je even aan de achterkant weg.
Ja, ja, maar een baantje, hè, voor vrouwen is dat toch altijd meer dan een baantje. Die schrikken er toch altijd van. Ja. Hè, ook al proberen we zo min mogelijk te laten opvallen natuurlijk. Dus je hebt sowieso gewoon lang haar nodig als vrouw, als je zo'n behandeling wil ondergaan. En dan valt het, als het goed is, bijna niet op.
Ja, want dat is natuurlijk lastig. Want kijk, sommige mensen hebben natuurlijk zo'n enorme bos haar. En dan zie je het niet zo.
Klopt.
Maar Simone en ik hebben een beetje dat Scandinavische haar. Hè? Dus bij mij, als je daar zomaar aan de achterkant een baan weghaalt. Ik weet niet wat er is. Mijn staartje is al zo dun.
Ja, vrouwen zijn er over het algemeen ook in aanvang niet blij mee, uiteraard. Hè, want die komen voor meer haar en dan er moet wat geschoren worden.
Ja.
Maar goed, ik zeg al, we hebben daar heel veel ervaring mee. En op die manier is het wel te doen, laat ik het zo zeggen. En de eerste twee weken moet je daar een beetje voorzichtig zijn met sociale contacten. Op het moment dat het al een klein beetje gaat groeien in de achterkant, dan heb je niet een kaal stuk in ieder geval.
Met sociale contacten?
Nou ja, dus als jij dus je net bij ons met een behandeling bent geweest, zie je natuurlijk sowieso wat van die korstjes. Ja, en aan de achterkant is natuurlijk wat volume weg.
Ja.
Dus dat moet je even opvangen. En als dat na een week gewassen wordt, ziet het er al een stuk netter uit, uiteraard. Ja. En die haren aan de achterkant die gaan natuurlijk meteen weer groeien.
Ja.
Zolang je daar maar niet een kaal stuk hebt eigenlijk.
Maar als je nou die vorm van alopecia hebt, hè, dat FFA, en je hebt daar dus, dat zit dan in die, daar is iets gaande in die huid. Kun je dan al direct transplanteren? Of nee, moet dat dus in een bepaalde fase?
Ja, absoluut. Ja, dat is een hele goede vraag. Inderdaad, het is ontzettend van belang dat die vorm van alopecia, dus die FFA, die frontal fibrosing alopecia, dat die eigenlijk zo goed als uitgeblust is.
Aha.
Ja, dus wat Simon net ook vertelde, het heeft jarenlang eigenlijk geduurd voordat het wat rustiger werd.
Oké, dus dat had ook niet eerder gekund, zeg
nou,
maar.
Nou, ik denk wel. Hè, dus als een dermatoloog daar volledig op zit, hè, en klanten of patiënten dan in het ziekenhuis vaker gewoon terugvraagt van ik schrijf je nu dit en dit voor. Je moet zo en zo vaak smeren daarmee. En ik wil je bijvoorbeeld over 2 maanden terugzien.
Of die injecties inderdaad geeft.
Of dus zelfs, dat hoor ik wel vaker tegenwoordig gelukkig, dat ze zeggen van nou, we gaan eventjes goed aanpakken. En zo'n injectie komt natuurlijk veel dieper en die geeft veel meer effect. Dus dat het even kortdurend heel heftig wordt behandeld, waardoor het immuunsysteem tot rust komt.
Ja.
Maar je moet het blijven controleren. He, want op het moment dat je dat niet doet, een klant kan vaak heel moeilijk op zijn eigen hoofd kijken.
Ja, ja, ja.
Want het zit ergens tussen de haren in. En vaak hebben ze het nog nooit gezien zelfs.
En dan is dat en dan kan zo'n dermatoloog ook bepalen van nou, is het rustig genoeg?
Exact, exact.
En nu zou je eventueel aan een transplantatie kunnen beginnen.
Maar dus wat ik van klanten terughoor is dat sporadisch een dermatoloog van haartransplantatie op deze manier heeft gehoord als oplossing. Ja, dus dat is ook wel schokkend natuurlijk.
Het blijft toch echt een dingetje, hè? Dat vrouwenlichaam in de medische of in de gezondheidszorg gewoon zo onderbelicht is, mensen. Ik blijf me daar toch kwaad over maken. Maar goed.
Nou ja, gelukkig hebben wij tegenwoordig wel. Dus met er is ook een vereniging van FFA in Nederland.
Okay.
En daar hebben wij inmiddels al meerdere dames uiteraard van behandeld. Dus op het moment dat je gaat zoeken op internet en je komt bij die vereniging aan. En je legt daar contact mee, dan word je vaak wel gewoon naar ons doorgestuurd. Ja, ja. Dus er is al een beetje een vangnet aan het komen, als het ware.
Maar eigenlijk is dus nog belangrijker, misschien zelfs in eerste instantie, is dat je bij een dermatoloog terechtkomt die hier verstand van heeft en in gespecialiseerd is.
Ja.
En hoe vind je die? Want gaat dat dan ook via die vereniging, die FFA?
Nee, in principe moet elke dermatoloog dit aankunnen. Hè?
Want in principe moet elke huisarts iets weten over bio-identieke hormonen. Dat is ook niet het geval. Hè?
Absoluut. Maar eigenlijk wat je dan als klant kan voorstellen bij de huisarts. Hè, dus als je al begint met de alarmsymptomen van mijn wenkbrauw lijkt dunner te worden. Ja. Dat is vaak een van de eerste verschijnselen. Dus naar de luisteraar, zeg maar.
Ja.
Van hoe kan je dit signaleren? Hè? Let op je leeftijd. Hè? Ergens tussen 3, 4, 45 zou dat kunnen beginnen.
Ja, okay.
Dus dat is even belangrijk. Leeftijd, hè? Zo pak een beet rond de 45. Even een eerste symptoom. Mijn wenkbrauwen worden dunner. Echt kale plekjes erin, als het ware. En vaak daarna zie je dus dat die bakkenbaard aan de zijkant aan het terugtrekken is en dunner wordt. Dus dat zijn de twee eigenlijk alarmsymptomen die vanaf 45 kunnen gaan voorkomen. En dan weet je eigenlijk al van, dat is het twee van de trias van die FFA. Dus dat is...
En is het dan zaak om zo snel mogelijk in te grijpen? Heb
absoluut,
je daar
absoluut.
Profijt bij als je er eerder bij
eerder
bent?
Hoe eerder, hoe beter. Absoluut.
Oh, ja?
Okay. Ja, dus alles wat je dus afremt, gaat dus niet meer uitvallen.
Ja, okay.
Zo simpel is het. En dan hoeven wij dus ook minder te transporteren. Ja. Waardoor het veel mooier wordt en veel beter aansluit. En dat je niet meerdere behandelingen achter elkaar nodig hebt.
Snap
dus
het.
Op het moment dat je zeg maar 45 bent, wenkbrauw wordt dunner en die bakkenbaard wordt dunner. Dan weet je eigenlijk al, er zijn al twee van de drie symptomen van die FFA. Eigenlijk moet ik nu al via mijn huisarts naar de dermatoloog. En dan kauw je ze maar voor. Ik denk dat ik FFA heb. Er moet een biop worden genomen. Nou, als dat biop er is, dan zie je meteen, het is inderdaad die diagnose. En dan
wil je ook zo'n sorry dat ik je onderbreek hoor, maar dan wil je ook een dermatoloog die snapt dat hij heel intensief nu moet gaan behandelen en jou weer terug moet laten komen en niet zegt, zoals die dermatoloog van Simon, van hier heb je een lotionnetje en zoek het maar uit.
Maar ik denk dat dat te maken heeft met de mondige patiënt, zeg
exact.
Maar. Hè, want
exact.
Wat jij zegt, stuur hem of haar aan. Ik denk dat je dat moet doen. En in feite kun je natuurlijk ook al met hormonen dingen doen. En bijvoorbeeld bij mij die bakkenbaden en die wenkbrauwen, dat ging met die puntjes, hè, wat je zei. Je zag kleine rode puntjes, het was heel raar. Je voelde een soort hobbeltje en dan ging zo die haar eruit.
Oh, ja.
Dus het is, je ziet ook dat het niet normaal is.
En ja, want ik wou zeggen, want dunner wordende wenkbrauwen en haren, we hebben dat volgens mij allemaal wel een beetje. Hè?
Het is
die
een
wenkbrauwen van mij
beeld.
Zijn ook niet meer wat het ooit
uitval,
was.
Nee,
het is
een
uitval.
Heel specifiek beeld inderdaad. Echt kale plekjes tussen een verder volle wenkbrauw oogt. En die plekjes waar die haren aangedaan zijn, die zijn als het ware, je ziet een soort rood walletje eromheen.
Dus
waar dat afweersysteem er helemaal omheen kruipt met een beetje dus een korstje. Dus het is vrij typisch. Maar de klant zelf kan het heel moeilijk zien, hè, want het zit daar. Dus je zou eigenlijk dan een vriendin of een partner of iets dergelijks een goede gedetailleerde foto van moeten maken. Je zoomt in en dan zie je letterlijk om die haarzakjes een rood schilferend beeld. En dat is dus die...
Dus zo snel mogelijk naar de dermatoloog. Af laten remmen met die corticosteroïden.
Exact.
En vooral op het moment dat het... En aan de hormonen eigenlijk, zeg je ook.
Ja.
Hè? Dus tegelijkertijd aan die hormonen. En dan kan je het wellicht afremmen.
Ja, absoluut. Ja,
en dan is misschien... Een transplantatie niet eens nodig. Hè? Dat je oké mee bent. Dat je denkt, nou, het is wat dunner, maar ik kan hiermee leven.
Precies.
En als je dat als dat niet zo is, dan is een transplantatie dus eventueel een oplossing. Maar daarvoor moet dus dit eerst gekalmeerd zijn.
Moet rustig zijn, ja. Want als je in een actief gebied gaat transplanteren, dan zie je dus op die scheidlijn, dus waar nog de oude haarlijn staat op dat moment, die actief is. Ja, die haarlijn kan dus verder naar achter toe blijven kruipen.
Ja.
En vaak zie je dat die getransplanteerde haren in verhouding minder snel worden aangevallen. Die zijn sterker, zijn ook genetisch anders, hè, van de achterkant.
Oh, ja.
Dus die zijn minder gevoelig als het ware. Maar het stukje achter die transplantatie kan dan natuurlijk alsnog uitvallen. En dan lijkt het alsnog weer dunner te worden.
Oh shit.
Ja, dus daar gaat het met name om dan.
Oké, dus dan ben je er ook nog niet eens. Dus je transplanteert. Nou, maar het goede nieuws is dus dat op dat aangetaste gebied...
Exact.
Wel die grafts kunnen pakken en blijven zitten.
Absoluut.
Dus niet dat je ineens een stuk huid hebt waar geen haar meer op kan groeien.
Nee. En sterker nog, door die transplantatie wordt die huid steeds mooier. Ja, want die huid in het begin is eigenlijk een soort witte, verlittekende, gekke, beetje matglanzende huid. Die niet heel mooi eruit zien.
Alsof je te veel
dat voel je ook aan je huid. Je voelt het ook aan je huid. Die is heel raar glad. Daar zit niks op. Het lijkt net een
Kojak.
Een glanzend balletje, zeg
maar. Kojak. Ja. Van vroeger, weet je nog?
Ja, precies.
Ja, het is een glanzende kop.
Ja. En dat is natuurlijk in het aangezicht, wat voor vrouwen natuurlijk heel onprettig is.
Ja.
Maar op het moment dat je daarin transplanteert, gaan er dus letterlijk bloedvaten weer naartoe groeien.
Wow.
En ga je dus eigenlijk die huid ontzettend verbeteren en een beetje terug in de tijd, als het ware.
Dus dat is
nog een heel mooi bijkomende ontwikkeling. Hè, dat in die haarlijn je niet meer naar zo'n witte, gekke littekenhuid zit te kijken.
Het is eigenlijk alsof je plantjes erin zet en die gaan worteltjes ontwikkelen. Ja. En dat is heel grappig. Het is bijna ook
het is
een plant.
Jouw tuintje.
Een soort grondverbetering.
Het is jouw tuintje. Ja. Niet in je hart,
maar op je hoofd.
Ja.
Je tuintje grappig, op je hoofd. Interessant zeg. Hoe die dingen werken.
Ja.
Nou is het zo dat zijn natuurlijk een aantal aspecten misschien... die ook belangrijk zijn om even over te hebben van... hoe kan je nou überhaupt ervoor zorgen... dat je die haardos zoveel mogelijk ondersteunt in die overgangsjaren. Zelfs als je niet die alopecia hebt. Maar sowieso hebben we allemaal op een gegeven moment dat haar wat dunner wordt. Ik heb een periode gehad. Nou, mijn haar, je zet er een kruller in en je haalt de krullen eruit. En de krul zakt gewoon weer meteen weg. Het bleef gewoon, niks pakte meer. Mijn haar was zo dun en kon er ook helemaal niks meer mee. En ik had ook geen idee dat ik in de overgang was. Ik slikte ook de pil nog. Dus ik had op zich ook niet zoveel symptomen.
Klachten,
want die werden natuurlijk door die hoge dosering aan hormonen... helaas synthetische hormonen... in die anticonceptiepil onderdrukt. Maar ik had dus wel dat haar waar niks meer mee te beginnen was. En ik dacht... dat komt omdat het voor mijn werk heel vaak geverfd is. Dan moest ik ineens weer bruin haar, dan weer rood haar, dan weer blond haar. Dan moest het weer gekruld, dan moest het getoupeerd. Dan gingen ze weer de gekste dingen mee uithalen. Ik heb ook extensions gehad en weet ik het wat allemaal. Dus ik dacht, mijn haar is gewoon moe. Dus dat zal wellicht ook een beetje meegespeeld hebben. Maar ik kon er gewoon helemaal niks meer mee. En ik zie nu pas dat het weer begint te herstellen.
Opleeft. Ja.
En dat ik weer een beetje volume heb. En dat ik het ook weer... Ik kon het gewoon niet meer losdragen. Dat zag er gewoon niet uit. En nu begint het weer dat ik denk... Hé, mijn haar is weer een beetje terug. Maar wat ik ook begreep... is dat voeding daarin ook wel een rol kan spelen. Hè?
Nee, kijk... Alle kleine beetjes helpen. Hè. Zoals jij zegt, van je kan je haar natuurlijk ook beschadigen door veelvuldig kleuren. Die extensions erin, daar weten we ook van. Dat geeft gewoon letterlijk uitval. Want elke keer dat getrek aan zo'n haarzakje, gaat het haarzakje gewoon dood van.
Ja, dus ik heb ook wel plekjes van gekregen. Ook met zo'n glanzend huidje. Dat ik dacht,
precies hetzelfde.
Oké, dit is...
Dus maar goed, kijk, een voeding helpt uiteraard mee. Maar je moet gewoon gezond eten. En met name ook roken is echt extreem slecht voor je huid. En uiteraard voor je haar, want die haarzakjes zitten in de huid.
Ja.
En op het moment dat je rookt, knijpen die bloedvaatjes richting de haarzakjes helemaal dicht.
Okay.
En dat blijft urenlang dicht.
Wauw, echt waar?
En kijk, een huid kan daar in principe nog redelijk tegen, want een huid is bijna onverwoestbaar. Maar haarzakjes, dat zijn hele andere weefsels, dat zijn organen aan zich. Dus elk haarzakje is een orgaan. En dat is een heel hoog energetisch weefsel.
Ja.
Dus het heeft een heel hoog metabolisme. En dus ook heel veel zuurstofverbruik. Dus op het moment dat je daar naartoe gaat dichtknijpen... dat is ontzettend slecht. Dan zie je een veel snellere veroudering van die haarzakjes. Dus roken is echt bij vrouwen zeg maar, die uitval hebben echt een no-go.
En hoe bizar, hè? Hoe slecht dat roken toch voor ons is.
Ja,
op zoveel niveau zijn, want we dachten altijd alleen aan longkanker.
Nee.
Maar echt elke vorm van kanker, je tussenvervelweefsel gaat helemaal naar de kloten. Dus hernia's. Dat je nu als je geopereerd moet worden, een mailtje krijgt van... even een week voor de operatie niet roken. Een week niet roken maakt dus al zoveel verschil.
Ja, qua wondherstel.
Hoe dan?
Dus, dat zeggen wij ook.
Ongelooflijk.
Dus eigenlijk de klanten die wij tegenwoordig behandelen... Wij gaan dus zover dat we zeggen van, wij eisen gewoon dat je stopt met roken.
Ja, want anders ga je het gewoon niet doen. Ja.
Anders weigeren we gewoon de behandeling.
Ongelooflijk.
En dat hebben we zelfs in onze algemene voorwaarden met garantie en dergelijke gewoon opgenomen. Om maar te laten zien hoe belangrijk wij het
maar
vinden.
Maar dat ene week of twee weken niet roken al zo'n verschil kan maken.
Absoluut.
Dat geeft me aan hoe giftig het is.
Ja, extreem.
Ik vind dat shocking, echt waar. Dus alle meisjes die nu luisteren, stop met roken.
Echt gewoon niet aan.
Ja, maar dat is te laat. We zijn allemaal ooit op de middelbare school.
Die jonge vrouwen.
Ja, die jonge vrouwen. Ja, maar dat is ook verbijsterend toch, hoeveel jonge mensen nu nog beginnen met roken. Met alle kennis die er nu is.
Ja.
Het wordt nog steeds als iets cools gezien. Daar moeten we ook eens wat mee. Maar goed, dat is een ander onderwerp.
Nou,
maar
dat kan je in ieder geval zelf dus doen. Dus goede voeding uiteraard, wat ik zeg.
Ja.
En dus dat stoppen met roken. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste die je kan doen. En op het moment dat je zelf denkt van, hey, ik begin overgangssymptomen te krijgen. Of ik zit rond de 45. Zoek daar een goede specialist voor die gewoon gaat meten. En op het moment dat je gaat meten, dan zal een specialist ook zeggen van, hey, je hormonen beginnen af te nemen. Laten we langzaam stap voor stap beginnen met aanvulling. En die aanvulling die gaat natuurlijk niet alleen op je psyche werken en op je lichaam werken, op je haar, maar ook op je huid. Het werkt op alle vlakken.
Ja.
Je krijgt er meer energie van. Je verhouding tussen vet en spieren blijft goed. Ik noem maar iets. Dus je slaapt beter. Dus,
maar het is natuurlijk en. Hè?
Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Ja. Het is, je bent er niet alleen maar met die hormonen. Dat heb ik ook ervaren.
Exact.
Weet je wel? Je moet echt
exact.
Ook een leefstijl aanpassing gaan doen.
Absoluut.
Je kan niet meer alles eten wat je vroeger allemaal naar binnen werkte zonder erover na te denken.
Nee.
Want je lichaam kan al die gifstoffen niet meer zo makkelijk afbreken. Sowieso verbrand je veel minder. Dus de kilo's vliegen eraan als je niet uitkijkt. Alcohol is ook eigenlijk gewoon echt niet zo fijn als je in de overgang bent.
Nee.
Koffie, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Dus het is helaas wat het is. We kunnen niet meer helemaal zo lekker losgaan wat we gewend waren misschien.
Misschien toch even een positieve noot. Ik voel me fantastisch.
Ja.
Ik voel me heel gezond. Ik leef gezond. Ik beweeg veel.
En het is ook fijn.
Ik ben superfit.
Ja.
Dus behalve, niet iedereen is hetzelfde. Ik ben heel blij dat ik Freek ontdekt heb op mijn weg.
Ja.
En dat ik ergens een steunpunt heb gevonden. Dat is natuurlijk wel echt heel belangrijk.
Ja.
En nu ben ik bezig met deze dokter Nora Hendricks, die jij dus ook nog krijgt.
Daar ben ik
die
ook
met
bij
die functionele hormoontherapie aan de gang is en daar heel veel ervaring al mee heeft. En die combinatie is denk ik voor iemand zoals ik gewoon genoeg.
Ja.
En sommige mensen hebben misschien andere steun nodig, maar ik heb altijd ook gezond geleefd, dus misschien maakt dat ook
dat
nog een verschil.
Dat is makkelijker,
De een voor de andere vrouw heeft ook heel andere problemen tijdens de overgang en daarna. Dus je kunt volgens mij ook echt als vrouw tot op hoge leeftijd gewoon heel gezond zijn. Maar je moet er wel ook echt je best voor doen.
Ja,
dat denk
is het.
Ik wel.
Ja, zeker. En voor de vrouwen die dus niet altijd al heel sportief waren of heel erg bezig waren met gezondheid of gezonde voeding. Is dat misschien een wat grotere overgang ook weer. Een verandering. Maar het is wel de moeite waard. Je gaat je ook echt een stuk beter voelen. En ik denk altijd maar, weet je, perfect lukt misschien niet. Maar minder slecht is ook al een hele mooie stap.
Precies.
Dus kleine stapjes die haalbaar zijn. En dan kan je het altijd nog uitbreiden. Leg de lat niet meteen te hoog. Want dan is het gedoemd te mislukken. En ik had ook echt, als je mij 7 jaar geleden had gezegd van, jij gaat ooit in je leven 3-4 keer in de week naar de gym. Of überhaupt sporten. Dan had ik gezegd, ben jij helemaal besodemieter. Dat is niet wie ik ben. Daar heb ik helemaal geen zin in. En toch is het gebeurd. En ik voel me daar nu heel goed bij. Dus lukt me niet altijd. Drukke periodes is wat lastiger, maar ik kom daar altijd wel weer. Maar nog even terug naar dat haar. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen die we kunnen doen om die kwaliteit van dat haar, om die zo goed mogelijk te houden, ook in die overgangsfase. Want er is ook nog zoiets als een PRP, haarverbeteringsbehandeling. Dan moet je even vertellen, Freek, wat dat dan eigenlijk is.
Ja, dus eigenlijk de dames die, dus even los van normale haaruit van zo, de dames die komen met die FFA, daar is die huid dus slechter van, uiteraard is verlittekend. En we doen zelfs ook wel eens een traject dus voor de transplantatie zelfs, om in extreme gevallen, als die huid heel slecht door bloed is, dan gaan we dus zorgen dat we met eigen bloedplasma, en dat heet dan PRP, een afkorting voor platelet-rich plasma, hè, dus je eigen bloedplasma nemen met twee buisjes af. Hè, dat stelt op zich niet zo heel veel voor, hoor. Maar uit dat bloed halen we dus geconcentreerd en geactiveerd bloedplasma, wat normaal dus gewoon in je bloedvaten loopt. En dat zit eigenlijk gewoon te wachten totdat er ergens een wond is. Ja, want dan kan het eruit lopen en dat wondje gaan fixen eigenlijk, ja, als het ware. Nou, dat doe je dus eigenlijk precies met die verlittekende huid. Daar injecteer je het dan in.
Okay.
En je laat dat plasma gewoon zijn werk doen. En dat zijn dus dan weer de groeifactoren van het lichaam. Dus niet de groeihormonen, hè, maar een, ja, tandje minder, de groeifactoren. En dat kan je een beetje zien als de pokon. Hè. We, ja, hadden het net al,
ja,
over tuinieren en zo.
Ik heb ook pokon toediend gekregen van tevoren.
Ja. Dus blijven komen toch steeds terug bij het tuinieren. Ja,
ja, ja, ja. Dus, dus die pokon die zorgt eigenlijk dus voor dat die huid langzaam weer wat natuurlijker wordt. Hè. Het bloedvat ingroeien vindt plaats. Ja, en dan is dat tuintje eigenlijk een beetje klaar om,
dan dus, pakt beter,
om dus de nieuwe plantjes te krijgen.
Ja.
Ja, en maar dat doen we ook bij brandwonden.
Lenteklaar. Maar ook daarna, toch? Als ze al
klopt,
erin
helemaal,
gezet zijn.
Klopt helemaal. Ja. Dus,
want
dus
een deel, want dat,
ja, dat is bij mij ook gebeurd.
Een deel van die drafts die vallen ook weer uit. Hè? Je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk blijft zitten.
Precies, ja, ja. Dus die bloedvatvoorziening is ontzettend belangrijk. Dus met, bij klanten met FFA planten we ook wat verder uit elkaar. Dus in een lagere dichtheid. Dus dan vindt er minder gevecht plaats, zeg maar, tussen de bloedvaten die er nog zijn, als het ware.
Ja, ja,
dus
zodat ze blijven zitten. Blijven en dan zitten. Moet je misschien nog een keertje komen.
Exact, ja. Nou, eigenlijk bij vrouwen met FFA wil je altijd twee keer transplanteren. Ja. Die eerste keer kan je het dan eenmaal niet zo dicht op elkaar zetten, want dan krijg je gewoon concurrentie onderling en dan gaan ze elkaar lastig, ja, vallen, bij wijze van spreken, valt het gewoon uit. En maar als je ze wat verder uit elkaar zet en na een jaar ongeveer daartussenin gaat transplanteren, is die huid inmiddels veel beter geworden door die PRP-behandelingen, ja, maar ook door, ja, de transplantatie zelf. He, elk, ja, haarzakje is een orgaan aan zich en dat trekt bloedvaten naar zich toe, waardoor die huid verbetert.
Ah, interessant.
He, dus ontzettend
en
grappig.
Misschien moeten we ook even uitleggen wat een graft eigenlijk is.
Nou ja, een graft is eigenlijk een stukje huid.
Oh, een graft. Ja, ik zeg dat een graft.
Ja. Ja, ja, nee, dus aan de
graft, sorry,
achterkant
mensen
van je hoofd, hè, dus, en aan de zijkant, dat noemen we dan het donorgebied, want daar zitten dus haarzakjes geclusterd bij elkaar die op zich geen hormonale gevoeligheid hebben. Dus die blijven voor altijd leven, zeg maar. Ja, bij mannen ook. Hè. De mannen die helemaal kaal zijn, die hebben, ja, daar nog zo'n band. Nou, die haarzakjes wil je weghalen. Tenminste, een paar procent daarvan wil je weghalen. En in de huid heet het nog een follicle unit, om even duidelijk, ja, te zijn. Want zitten namelijk drie follicles bij elkaar of twee bij elkaar. Hè. Een follicle is dan weer een haarzakje. Maar op het moment dat je hem eruit pakt, noem het voor de makkelijkheid maar even een graft.
Oh ja,
omdat het, okay, een stukje weefsel is, ja. Om aan te tonen, het is een stukje wat geoogst is, wat eruit is. Dat noemen we dan een graft. Nou, dat gaat dan
en
tijdelijk.
En gaat dat per haarzakje of zijn dat dan een groepje haarzakjes?
Nee, dat zijn dus over het algemeen clustertjes.
Ja, ja.
En in zo'n cluster kunnen dus zeg maar één haarzakje zitten. Dat zet je dan meestal aan de voorkant in de haarlijnen om dat natuurlijker te, ja, maken. Maar je hebt de meeste clustertjes zijn dus met twee en drie haarzakjes. En dat heet dan ook een graft, maar zitten dus net wat meer haarzakjes,
ja,
in. Meer.
Oké. Okay,
en nou, als er misschien ook vrouwen zijn die denken, dan word je dan achter niet kaal.
Ja, dus dat is ook altijd zo'n bekende vraag natuurlijk. Kijk, in principe oogsten we maar per keer een paar procent van wat daar staat. Maar het is met name van belang dat je de rest niet beschadigt.
Ja.
Daar gaat het er met name om.
En daarom is het ook heel belangrijk dat je bij een goede kliniek terechtkomt. Die weet, dus ga niet allemaal met z'n allen naar Turkije.
Techniek is eigenlijk alles als je dat donorgebied in de achterkant goed wil houden.
Ja.
Hè, vooral de meeste mannen moeten door hun leven heen een vervolgbehandeling hebben. Dus je bent het niet vaak met één behandeling. Hè? Dus op het moment dat je ouder wordt, ga je toch daarachter wat meer haar verliezen. Dus heb je nog een aanvulling een keer nodig. Dus het donorgebied is heilig. Dat moet je ontzettend goed onderhouden, als het ware.
Want dus als je dat dus verkeerd doet, dan kan het zijn dat je niet alleen grafts,
ja,
verwijdert. Dus
exact,
dat je daardoor iets minder haar,
ja,
krijgt.
Dat
maar
je heel
dat
veel
datgene wat
krijgt
daar nog omheen,
ja,
zit ook beschadigd haar.
Ja, dus
dat als willen we niet.
Nee, als die naald dus wat groter is, waardoor het weer makkelijker is om te oogsten, waardoor minder opleiding nodig is, enzovoort. Dan zie je dus vaak, stel dat je daar 1000 grafts oogst, dat er daarnaast nog 4.000 of 5.000 uitvallen.
Want je hebt nu toch ook van die robots die dat doen?
Precies hetzelfde. Kijk, die robots die bestaan al 15 jaar bij wijze van spreken. Maar die software is nog lang niet zo goed eigenlijk als het ware als een menselijke hand. Dus die
dus daar
kunnen alleen maar oogsten.
Ja,
die kunnen alleen maar oogsten,
oh,
met een
jeetje,
hele dikke naald. Waardoor,
oh,
je dus
jeetje,
weer, wat ik zeg, veel bijschade krijgt. Veel bloedvaten worden beschadigd.
Oh, dat is ook echt belangrijk
dus,
om te,
ja,
weten.
Ja, dus de key zit het hem een beetje in zo'n klein mogelijke naald als het ware. Hè. Daardoor heb je ook minder last in het donorgebied. En merk je eigenlijk daarna helemaal niks meer dat daar geoogst is. Ja, en dan kan je die procedure ook een aantal keren halen, mocht dat nodig zijn. En dan nog even terugkomen op dat PHP waar we over begonnen. Vaak met dus dames met FFA doen we het ervoor.
Ja.
Maar eigenlijk bij elke klant die wij behandelen, of het nou een reguliere haartransplantatie is, een man met inhammetjes of een kruintje of iets dergelijks. Het is ontzettend van belang dat het ook na die transplantatie plaatsvindt. In dat eerste jaar. En dan de frequentie is 3 maandelijks.
Oh ja.
Omdat het 3 maanden goed werkt, dat plasma.
Oké. En is dat ook iets wat geschikt zou kunnen zijn voor vrouwen die geen alopecia hebben, maar gewoon dunnerwordend haar. En ja, denken van, nou,
absoluut,
ik wil dat haar
absoluut
ook even een boost geven.
Ja, dus even naast wat we al zeiden. Ja, naast wat we al zeiden, voedingsadviezen, eventueel hormoonsubstitutie, niet roken, minder alcohol enzovoort. Behandelen we nu met name heel veel dames waarvan ze zeggen, ik ben ook bijvoorbeeld na een kinderwens. Ik heb 2 kinderen gehad, mijn haar is flink uitgevallen.
En met zwangerschappen is het
na zwangerschappen,
ook vaak
zo. Ja, absoluut. Ja. Verlies ontzettend veel
of
haar.
Door medicatie gebruik.
Door medicatie of naar een ernstige ziekte of iets dergelijks. Dat zijn met name de groepen die gewoon naar ons toe komen. Die hebben dus nog geen kale plekken. Alleen het haar wordt wat dunner.
Ja.
En daar krijg je dan een hele mooie boost met dat plasma. Wat volledig lichaams-eigen stof is. Dus je kan er geen bijwerking van krijgen. Ja, een van de bekende bijwerking is dat het ook een beetje naar je gezicht zakt, waardoor je huid jonger wordt. Nou, over het algemeen wordt dat niet als heel erg ervaren. Ja, heel vervelend.
Wordt dus, mijn huid jonger? Hoe moet dat nou?
Ja, he, toch. Dus er vindt nu een lichte verschuiving ook richting gezicht plaats.
Maar, ja.
Nee, maar dus we zien daar een enorme groei in. Dus,
en als je dat in je gezicht doet, dan krijg je niet ineens al een haargroei.
Nee, absoluut niet. Nee.
Want dat
is
gewoon, wil je.
Gewoon een anti-aging. De PHP is gewoon pure anti-aging. Of je nou tussen je haar prikt in je gezicht, hè, of zoals in de orthopedieafdeling in het ziekenhuis, hè, wordt er heel veel gebruik toegepast met meniscusproblemen, nieuwe heupen die worden gezet, dat wondheling.
Maar dat noemden ze toch ook, de huppelepup facelift.
Ja, de vampire facelift. Omdat het natuurlijk iets met bloed te maken heeft. Hè. Maar goed, in principe, dat PHP is helemaal geel. Hè. De rode bloedcellen zijn er juist uitgehaald.
Ja.
Want anders werkt het minder goed.
Maar dat gebeurt inderdaad al langere tijd, ook voor de huid.
Ja.
Je had het net ook nog even over voeding. Waar moet je dan op letten qua voeding als je voor je haar wil zorgen?
Nou kijk, alles wat een goede huiddoorbloeding stimuleert. Alle omega's, zeg maar, antioxidanten. Dat is natuurlijk absoluut sowieso een must
dus
voor de huid.
Dus ook als suppletie te nemen?
Nou ja, dat laat ik aan iedereen zelf over, zeg maar. Maar ik denk als je gewoon dagelijks heel gezond eet, dat je grotendeels alles binnenkrijgt. Maar goed, heb je toch een wat meer gejaagd bestaan en vallen daar af en toe een beetje hiaten tussen met betrekking tot goede voeding. Ja, goede suppletie. Dus niet zomaar iets uit de schappen pakken. Maar zoeken van waar heb ik tekorten aan? Dat eventueel laten testen. Met genetische testen of iets dergelijks.
Ja.
En dan gaan aanvullen. Zeg ik van, daar geloof ik wel in. Maar zomaar zaken gaan nemen, zeg ik meestal van, pas daarmee op.
Oké. Mesotherapie heb ik ook ergens gelezen dat zou kunnen helpen om je haar te verbeteren.
Ja, mesotherapie is dus eigenlijk een beetje supplementen in vloeibaar vorm onder de huid brengen. Ben ik zelf niet van. Ik zeg al, eigenlijk moet je eerst controleren, heb je een tekort aan bepaalde stoffen? En op het moment dat het zo is, ga je dat eigenlijk in supplementvorm innemen. Want je hebt een heel mooi systeem, namelijk je hele maag-darmsysteem. Wat zegt van, dat heb ik wel nodig en dat heb ik niet nodig eruit. Wat ga je nou doen met mesotherapie? Is eigenlijk die supplement onder de huid injecteren. Die daar ook nog onder invloed van UV-straling blootgesteld worden. En die verbindingen kunnen dan ook in andere dingen weer afbreken. Die je liever niet onder je huid wil, laat ik het zo zeggen.
Ja. Dus qua injecteren in de hoofdhuid zeg jij, doe maar geen meso, maar wel die PRP.
Liever niet die meso, nee.
UV-straling zeg je net ook. UV-straling is ook schadelijk voor je haar.
Absoluut.
Hè?
Ja, daar komen dus natuurlijk nu de laatste paar jaren pas wat meer achter. Hè, van in plaats van natuurlijk de facial creams, zeg maar, de UV-blokkers. Ja, een hele markt ontploft met UV-blokkers voor de haar natuurlijk. Want
wij
niks is zo
deden
slecht
daar
als UV.
Citroensap in en gingen daarmee in de zon zitten om te laten bleken.
Ja, dan helemaal om zeep helpen van.
En olijfolie op de huid, weet je nog? Ja. Nou, gegarandeerd huidkanker op leeftijd.
Dat is inderdaad niet helemaal meer de manier.
Nee.
Dus inderdaad, UV-straling is ontzettend slecht voor het haar natuurlijk. En op het moment dat je dat wat meer gaat blokkeren, al is het maar alleen op vakanties, blijft je haar natuurlijk ook veel mooier.
Ja. En hoe zat het nou nog met die minoxidil? Want dat kwam ik ook tegen. En rozemarijnolie, dat het medicijnen zouden zijn tegen haaruitval. En in welke fase van dit hele traject zet je dat dan in?
Nou kijk, op het moment dat je zo'n FFA hebt en die huid aangedaan is, het laatste wat je daarop wil smeren is minoxidil.
Okay.
Minoxidil bestaat namelijk grotendeels uit alcohol. Oh. Om dat stofje door de huid heen te krijgen bij de haarzakjes. Dus dat is, dat is desastreus voor iemand met FFA.
Wow.
Dat kan je dan wel achter die FFA op de rest van het haar eventueel smeren. Maar ik zou daar
Want
een
dat
beetje...
doet dat dan eigenlijk?
Minoxidil aan zich bedoel je?
Ja.
Nou, eigenlijk is het een ouderwetse bloeddrukverlager. Het komt nu zelfs weer terug in pilvorm, waar het ooit uit de handel voor was gehaald. Omdat het heel veel nare bijwerkingen had. Mensen gewoon knock-out gingen, bij wijze van spreken.
Oh,
dat je hele heftige bloeddrukdalingen kreeg. En nu is er in een lagere dosering tegenwoordig weer in pilvorm te krijgen hier en daar. Maar in lotionvorm is eigenlijk, als je het op de huid smeert, is de huidbloedvaten openzetten, wat aan zich heel goed is. Daarom geven wij het bijvoorbeeld ook na een transplantatie. Dus na 2 weken na de transplantatie begin je daarmee te smeren op het gebied wat geïmplanteerd is.
Oh, ja.
Omdat je al die bloedvaatjes daar open
wil
zetten.
Dus zo, op die manier kan je het wel inzetten.
Ja.
Maar je kan niet zomaar maar lukraak daarmee gaan
openen. Laat ik zo zeggen. Als je geen huidziekte hebt en geen eczeem bijvoorbeeld hebt of geen psoriasis hebt. Dus laat ik zo zeggen. Een droge huid met problemen, als je die niet hebt, dan zou je die minoxidil wel kunnen gebruiken. Maar we horen best wel vaak van klanten dat richting een jaar dat ze toch wel afhaken, omdat het vrij heftig voor de huid is.
Ja, en als je ermee stopt, doet het ook niks meer, geloof ik, hè?
Klopt, helemaal, inderdaad. Ja.
Dus je moet het dan wel blijven doen. Hoe zit het dan met die wimperserums die je tegenwoordig hebt? Waar die wimpers enorm van gaan groeien. Ik heb het ook al eens gebruikt.
Ja.
Is dat ook dat minoxidil of is dat weer iets anders?
Nee, dat is ook weer een ander medicijn.
Oogmedicijn,
ja,
toch?
Ja, een oogmedicijn wat als bijwerking weer heeft. Net als die minoxidil, een bloeddrukverlager die als bijwerking heeft. Hè, dat is met het oogserum precies hetzelfde. En dat werkt ontzettend goed.
Maar je kan wel je oogkleur kan ervan veranderen, heb ik ergens gelezen.
Ja, nou, dat durf ik niet helemaal 100% te zeggen. Maar
voor je wimpers of voor je wenkbrauwen?
Ja, dat is voor je wimpers te laten groeien. Dat is dan gewoon, dat breng je op als een eyelinertje op je wimperrand. En dan gaan die wimpers worden ineens enorm lang. Het is een middel wat gebruikt wordt voor mensen met glaucoom, geloof
Klopt,
ik.
Klopt, ja, en zich ook.
En mijn moeder heeft dat namelijk ook. En die zei ook, oh ja, bij mij gingen de wimpers ook ineens groeien. Maar na een tijdje stopte dat trouwens ook. Ja. Vond ik ook wel weer interessant. Maar het schijnt dat je oogkleur ervan kan veranderen als bijwerking.
Nou, het heeft iets te maken met, ook de grootte van het pupil. Hè? Dus het heeft met name te maken met de druk in de oogkast, zeg maar. Hè?
Ja.
Dus mensen met glaucoom hebben natuurlijk een te hoge, hoge druk. Nou, op het moment dat je die druk gaat reguleren, als het ware, kan er ook minder of meer licht het oog inkomen. En dan zou je ook wat verandering in kleur kunnen krijgen.
Maar niet echt dus. Dus eigenlijk, is het dan niet zo als je zo'n wimperserum gebruikt, dat dan je dus de oogdruk verlaagt?
Ja, nou dat
of is
moet
dat te weinig?
Dat moet natuurlijk in het oog worden gedruppeld. Dus
daar hoef je niet bang voor te zijn.
Dat moet je niet doen.
Nee, oké. Goed. Ik zit even te kijken of we nou alles hebben afgevinkt. Wat mensen kunnen doen als dit speelt. Sowieso de kosten van zo'n haartransplantatie voor vrouwen bij jullie ligt ergens tussen de...
En 5.000 euro.
Ja, zoiets. Hè?
Afhankelijk dus van de uitgebreidheid van de FFA. Dus ben je er wat tijdiger bij, is het een vrij kleine behandeling. Ja, en is het een groot gebied wat al 10, 15 jaar bij wijze van spreken kaal wordt, heb je een grotere behandeling nodig en dus nog vaak een verdichting.
En als je nou als vrouw zegt van nou, mijn haar is een beetje dunner. Ik heb geen alopecia, maar het is wat dunner door die overgang. Ik wil graag zo'n PRP-behandeling om de zoveel tijd een keertje doen.
Ja.
Wat kost dat dan?
PRP zijn uit mijn hoofd 385 euro. Maar het gaat er met name om hoeveel krijg je daar dan binnen. Het wordt heel veel aangeboden. Maar vaak zie je dan dat er een paar milliliter wordt geïnjecteerd. Wat voor een heel hoofd heel weinig is. Dus kijk ook altijd eventjes van hoeveel krijg ik dan?
Ja. Dus dat zijn vragen die je dan zou moeten stellen bij de kliniek waar je aan klopt.
Ja.
Oké, goed om te weten. Bamboekussen slopen, slaat dat ergens op?
In verband met haaruitval bedoel je? Nou, wat ik al zei, hè, alle kleine beetjes helpen.
Ja, want dat even ter informatie. Je hebt dus van die satijnen kussens lopen. Ja. Maar die zijn meestal is dat synthetisch. En als je dan in donker daarop ligt, dan zie je gewoon de vuurspettertjes eraf komen. Ik heb zo'n ding een keer opgestuurd gekregen. Dat je echt denkt, nou, brandgevaar. Gewoon daar vliegt de hele boel hier in de fik.
Kortsluiting.
Vond ik heel eng. Ja. Echt satijn is natuurlijk gemaakt van katoen. Maar je hebt dus nu, las ik ook weer, bamboekussens lopen. Die zijn dus ook heel glad. En dat is dan ook een natuurlijk materiaal. Dus dat lijkt mij dan verstandiger dan die goedkope synthetische kussens. Die zijn niet zo ruw. Dus je haar breekt minder snel. Hè? Dus als je haar zo kwetsbaar is en dunnig en snel afbreekt, dan is het natuurlijk belangrijk om te kijken van wat voor een borstel gebruik. Dat ik niet als een gek er doorheen ga rachen met mijn borstel.
Klopt. En het heftig feunen natuurlijk.
Heftig feunen, toeperen.
Liever niet dat verhitten. Dat is ook...
Hele hitte, goede UV-bescherming.
Klopt.
Fosfaatvrij, wat was het ook weer? Shampoos?
Ja, liefst geen siliconen, geen parabenen. Dat zit over het algemeen in wat goedkopere shampoos om het toch een beetje te laten glanzen. En die fosfaten wil je ook niet hebben. Dus dat zijn eigenlijk drie dingen die je liever niet in je shampoo wil. Ja. De siliconen, fosfaten en
hoe zit het met lasertherapie?
Nou ja, laser, we kennen laser natuurlijk heel goed om juist haar weg te krijgen. Ja. Hè? Ontharen. Maar doe je dat in een andere golflengte, dan vindt het haarzakje dat juist fijn. Ook daar zijn allemaal laserhelmen, zijn er allerlei gekke apparaten die je kan opzetten. Maar net als het voor de huid geschikt is om huid wat verbetering te geven, moet je daar natuurlijk heel consistent in zijn en dat gewoon jarenlang volhouden. En niet af en toe een keertje zo'n helm opzetten, want dan heeft het natuurlijk weinig effect.
Ja, en dan is nog een factor stress. Dat is natuurlijk ook zo'n ding.
Absoluut.
In die overgang waar we A, sneller last van hebben. En B, we zitten nog in een fase van het leven dat we de sandwich generatie zijn. Zorg voor puberende, opgroeiende kinderen tegelijkertijd. Ouders die aftakelen. Ja. Dus er is heel veel aan de hand. En dan moet je dus aan stressreductie gaan doen. Maar ook voor je haar is stress is het heel belangrijk om te proberen die stresslevels naar beneden te krijgen.
Ja, absoluut. Kijk, stresshormoon is kortstondig is prima, ook voor je immuunsysteem. Dus af en toe een beetje stress is helemaal niet erg. Maar langdurige stress, dat gaat natuurlijk meer naar maanden tot eventueel jaren. Ja, op een gegeven moment gaat dat hormoonsysteem dan helemaal onderuit. En dan zit je natuurlijk weer op dat punt van, oh, mijn hormonen werken niet goed meer. En dat heeft natuurlijk enorme consequenties.
Ja.
Dus langdurige stress is heel schadelijk voor je hormoonsysteem. En dan dus ook voor die haren.
Ja, dus dat is ook nog een aspect. Dan ga ik weer even naar jou, Simon. Hoe is het met jouw stresslevel nu? Want ik kan me voorstellen dat zo'n aandoening aan je haar, en met name voor een vrouw, behoorlijk wat stress kan opleveren.
Nee, dat klopt. Angst. Maar ik voel me dus, het is echt, ik voel me sinds die haartransplantatie daar gewoon een stuk rustiger over. En ik moet nog een keer terug, vrees ik, voor de tweede ronde. Maar dat heeft mij wel heel veel goed gedaan. Dat paniekerige is er vanaf. Dat ik dacht, holy shit, wat gebeurt hier met me? En wanneer stopt dit ooit? En dat je, want dan zie je wel eens vrouwen met een haarlijn tot bijna op hun achterhoofd. En dan denk je, holy moly, waar gaat dit heen?
Dat wil ik niet.
Nou, dat wil je gewoon echt niet. Dan zou je nog bijna liever kaal zijn, weet je dat? Dat je jezelf kaal scheert.
Als een soort Sinead O'Connor.
Ja, heel, heel raar, maar het is ik vond dat heel belastend. Ja. En dus ja, ik zou echt al die vrouwen die daar last van hebben, als je die dingetjes voelt, als je wenkbrauwen
in
uitval, kom in actie, dwing het af. Hè, wat Freek net ook zei, zorg dat je zelf de teugels in handen hebt bij de arts.
En ga op
want
tijd.
De meesten weten van niks. Ja. En dat kun je ze misschien niet helemaal kwalijk nemen, omdat er nooit aandacht aan besteed is. Maar ja, praat ze bij, zou ik zeggen.
Voed ze een beetje op.
Ja, voed ze op, praat ze bij.
Want anders is uiteindelijk de enige optie natuurlijk nog een pruik of een haarwerk.
Ja, liever niet natuurlijk.
Als het zo ver naar achter is dat er bijna geen haar meer is, dan valt er ook niet zoveel meer te graften, hè? Lijkt
nee,
me.
Nee. Nou ja, een soort van geluk bij ongeluk. Uit zichzelf dooft die FFA op een gegeven moment. Maar ja, dat is tot halverwege je hoofd. Dat wil,
ja, hoe
dat
ga
wil
je dat
je
dan nog
niet
transplanteren?
Ja, het kan. Maar dan heb je misschien wel 3 of 4 behandelingen nodig.
Ja, maar het kan nog wel. Nou, dat is in ieder geval heel fijn om te weten.
Ja.
En super fijn, Simone, dat jij dit ook wilde delen. Want het is best een kwetsbaar iets. Maar zo ontzettend belangrijk dat dit benoemd wordt. En dat we dit van de daken schreeuwen. Want blijkt toch, wat Freek ook zegt, hoe eerder je erbij bent, hoe beter.
Ja, Ja, en juist omdat ik niemand kon vinden die daar iets van afwist.
Ja.
En ook andere vrouwen het daar nooit over hebben. Dacht ik, nou, ik vond het echt heel belangrijk om dit gewoon even met jou en met Freek goed aan de orde
komt
te stellen.
Komt jouw activistische inborst weer boven.
Absoluut, ja, die werkt altijd trouwens. Ja.
Heel erg bedankt daarvoor. Ontzettend waardevol. Dank jullie wel voor jullie komst.
Dank je wel.
Kaart op tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Kaarten is de code.